Jesus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn. Ras of huidskleur, rangen, standen, Jezus trekt geen scheidingslijn. Ga met vreemden en met vreemden, ga met mensen groot en klein. Ga met zaligen en zoekers. Jezus roept ons tot zijn tafel, breed en wereldwijd gedekt. Waar de kerk bezit, haar aardse hemelse ontmoetingsplek. Deel dan brood en wijn zijn lichaam, deel het lied van liefde weer. Deel het feest voor hem. Zonder wees de gast bij God de Heer.
Goedemiddag, broeders en zusters. Wat fijn dat u er weer bent. Fijn ook wanneer u digitaal met ons verbonden bent. Ook van harte welkom. Mijn naam is Gerard de Koning en ik ben de ouderling van dienst vanmiddag. Vanmiddag zullen we ook het Heilige Avondmaal vieren. Zoals u kon horen ook in het lied dat net gezongen werd. Voor de dienst begint heeft de kerkraad nog een paar mededelingen voor u. Dit eerste bericht is een correctie op de mededeling van vorige week. Nu in een goede tekst. Met gezinsattestatie van de kerk te Middelburg zijn ingekomen broeder Fritjof Vonk en zuster Helen Vonk Kloek. Adres is Vogelenzang 6-17 Renen. En dat is wijk I. De kerkraad heeft gehoord de reden. Carina van der Laan, ontheffing verleend van haar benoeming in het ambt van diaken. Conform het verkiezingsreglement is nu Christiaan Venhuizen door de kerkraad benoemd. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht voor zondag 23 mei, zal de bevestiging plaatsvinden op de equivalente 13 juni in de morgendienst, samen met de andere benoemde ambtsdragers. De collecte is vanmiddag voor de Theologische Universiteit bij het avondmaal voor hulpgemeenteleden. Vanavond om 7:45 vergaderen de 16-plus jeugdverenigingen. Het onderwerp is Preek van de Leek. Het Moderamen vergadert woensdag aanstaande. Vragen aan het Moderamen kunt u per mail aan de Scriba kenbaar maken. De bloemen gaan naar Gerard en Joyce Hutten. En in deze dienst gaat dominee Kelder van de kerk van Amersfoort Oost ons voor. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemiddag, Amersfoort. Emiklaar is het, maar goed. Het ligt allemaal dicht bij elkaar, al die kerken daar namens wordt. Kun je niet onthouden. Fijn dat u meekijkt en dat we hier zo deze dienst met onze God samen mogen hebben. Ik wil u uitnodigen om te gaan staan uit eerbied voor de Heer. En spreek met mij in uw hart, thuis hardop meespreken, dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Ontvang de vrede van de Heere God. Genade u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Het eerste uit het nieuwe gereformeerd kerkboek, gezang 163. Dit huis is een herberg onderweg.
Dit huis waarin een gang.
Zullen we samen in gebed gaan tot de Heer. Dank u, Heere God, dat het in feite vandaag ook weer Pasen is. De dag van de opstanding van u, Heere Jezus Christus. De dag waarop we als christelijke kerk samenkomen. Dank u dat dat vanmiddag ook kan. Met een klein aantal mensen hier in de kerk en met mensen die thuis meekijken. Verbonden rondom Jezus Christus. Dank u dat u ons uitnodigt om uw liefde te ontvangen en onze lasten bij u neer te leggen. Dank u dat u ons nodigt om het werk van Jezus Christus te omarmen en in geloof ons eigen te maken door uw geest. En we bidden u of deze kerkdienst vanmiddag met woord en sacrament ons ook dat mag geven, dat we dichter bij u komen, dat we meer van uw grootheid zien, uw lof brengen en ook versterkt verder kunnen door het evangelie van woord en sacrament. Heer, wilt u bij ons zijn, hier in de kerk, bij de taken die een ieder heeft, maar ook met de mensen thuis die meekijken. Laat uw geest, die zich niet laat tegenhouden door welke maatregel ook, laat uw geest werken waar we zijn. Open ons hart. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. In de lichtkring in Amersfoort, het kerkgebouw waar wij kerken, heb ik een serie gehouden over de zogenaamde ik ben uitspraken van Jezus. Jezus heeft een heel aantal ik ben uitspraken gedaan. Hè? Ik ben de goede herder, ik ben het brood van het leven, ik ben het levende water. Nou, een van die uitspraken is ik ben de ware wijnstok. Daar gaat het vanmiddag ook over. In verband daarmee lezen we twee gedeelten. Matteüs 4 vers 18 tot 22 uit het verhaal dat Jezus zijn leerlingen roept om vissers van mensen te worden. En Johannes 15 vers 1 tot en met 8.
Matteüs 4, vanaf vers 18. Toen Jezus langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Johannes 15. Ik ben, zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
Er zijn van die gelijkenissen van Jezus die je al vrij snel doordenkt te hebben. Wat ze betekenen. Maar als je daar wat dieper induikt, dan toch ergens anders uitkomt. En dat is denk ik bij deze gelijkenis van de wijnstok ook zo. Het plaatje is mooi en op zich niet ingewikkeld. Het oude Israël was een wijnland. Vooral om het milde klimaat van Judea. En dat was heel geschikt om wijn te produceren. En de wijnproductie die was niet zo groot, was kleinschalig. Hè. Boertjes hadden een akkertje en daarop ook een wijnberg of een wijngaard. En op die akkers plantte men dan men wijnstokken. Nou, zo'n wijnstok dat is een houtachtige klimplant. Die vertakt zich boven de grond vrij snel. De ranken kruipen over de bodem of ze klimmen omhoog als dat mogelijk is. De ene rank draagt vruchten, de andere is blijkbaar onvruchtbaar. Dan groeien geen vruchten aan. En wat doe je dan als wijnboer? Nou, dan snij je die weg met een scherp snoeimes. En daardoor krijgen de ranken die wel vrucht dragen meer kansen om zich te ontwikkelen. Zodat aan het einde van het seizoen de ranken vol hangen met vruchten. En die kun je als boer oogsten. Dan maak je weer wijn van. Tot zover het plaatje. Niet ingewikkeld. Maar waar staat het plaatje voor? Jezus zegt, mijn Vader is de wijnbouwer. Vader in de hemel is de wijnboer. Dat is duidelijk. En de wijnbouwer is aan het werk met de wijnstokken. Nou, ik heb even een schematisch plaatje. Het is niet al te mooi, maar het geeft een beetje de indruk. Hè? De wijnstok, de onderstok. En daarop zijn de ranken vastgemaakt. En Jezus kiest dit beeld niet zomaar van zo'n wijnstok met ranken. In de Bijbel is de wijnstok, en ook de wijngaard, en dan moet je vooral denken aan het Oude Testament, is de wijnstok en de wijngaard beeld voor het volk van God. In het Oude Testament zie je dat, dat de wijngaard, de wijnstok, beeld zijn voor het volk van God. Psalm 80. U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte en volken verdreven om hem te planten. U gaf hem een ruime plek, hij schoot wortel en vulde het land. Dus de wijnstok, uitgegraven uit Egypte, nou je ziet het voor je, Israël bevrijd door God uit Egypte, een wijnstok. Dat beeld past bij Israël. Een mooi beeld van hoe God zorgt als een kundige wijnboer voor de wijnstok met het oog op de oogst. Maar helaas, het valt niet helemaal mee met Israël als wijnstok. Jesaja legt de beschuldiging bij Israël neer, jaren later. Want wat levert die wijnstok op? Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange, zure, bittere druiven voort. Wat de achtergrond daarvan was, Israël nam het niet zo met het recht voor de armen en de zwakken. Er staat zelfs dat het recht werd verkracht. Nou, toen hoefde het voor God niet meer. God zei, ik zal hem laten verwilderen. Er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewiet, doorns en distels schieten erop. Oftewel, Israël is mislukt als wijnstok wijngaard. Daar hoefde de wijnboer het echt niet meer van te verwachten, dat wordt er niet meer. En dan komt Jezus Christus. En Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Ik ben de echte wijnstok. Israël blijkt niet de echte wijnstok te zijn. Ik ben de echte. En ik zal bloeien voor mijn vader dat het een lieve lust is. De wijnstok is dus Jezus Christus. Jezus die als zeg maar een tak uit de hemel, een stek uit de hemel is geplant in de aarde door zijn eigen vader. En daarmee doet God iets heel bijzonders. God, de vader, de wijnboer. God wil de tegenvallende oogst van die wijngaard Israël vergeten. En alles wat Jezus doet, zijn hele optreden, zijn woorden, zijn leven, moeten daarvoor zorgen. Jezus gaat zijn leven geven voor zijn vrienden. Hij gaat zich offeren in volkomen gehoorzaamheid aan zijn vader. Hij gaat zichzelf geven, omdat hij en zijn vader zijn volk zo lief hebben. En alleen zo, in dat volmaakte geschenk van liefde, die tot het uiterste gaat, zegt Jezus in Johannes 13, mijn liefde gaat tot het uiterste. Alleen zo wordt het weer wat, met die verwaarloosde druiventuin. Nou, dat is wel prachtig om eerst vast te houden. Hè? Wij, Gods volk, van mij mag je die lijn doortrekken. Hè? Wij als het volk van de Heere, wij mensen. Jezus is in onze plaats komen te staan. En met hem wordt het weer wat met ons. Is er weer kans op groei, op bloei in jullie en mijn leven. Is er weer kans op takken met vruchten. Aan de ware wijnstok, Christus, zitten dan ranken. Hier zit het plaatje weer. En die ranken horen niet van nature bij die onderstok, maar die zijn erop vastgemaakt. Die zijn erop geënt. Dat was een speciale techniek die wijnboeren toepasten. En vervolgens vergroeiden rank en wijnstok met elkaar. En ze werden als het ware één. Dan zegt Jezus, jullie zijn de ranken. Jullie zijn de ranken. En misschien denk je dan heel gauw aan jezelf. Oké, wij zijn de ranken. Dan staat er, jullie zijn de ranken, zullen wij wel zijn. Maar gaat net even wat te vlug. En je moet je bedenken dat Johannes 14 tot en met 16 zijn afscheidswoorden van de Heer Jezus aan zijn leerlingen. En de Heer Jezus staat op het punt te sterven en vervolgens ook te vertrekken. Hemelvaart, donderdag vieren we dat. En straks worden deze 11 leerlingen, Judas is al vertrokken om Jezus over te leveren. Straks worden deze 11 leerlingen de wereld ingestuurd, hè? Uitgezonden, het letterlijk, de apostelen die de wereld ingaan. Zij moeten op weg. Jullie, zegt Jezus in zijn afscheidswoorden tegen die leerlingen bij hem, jullie zijn de ranken. De ranken zijn de apostelen van Christus. Ze zijn 3 jaar heel intensief met Jezus opgetrokken. Hun relatie is hecht geworden. Ze zijn gegroeid in geloof en vertrouwen. Maar Jezus gaat ook weg. En ja, zij moeten verbonden blijven met hun meester. Zoals ranken onlosmakelijk vastzitten aan de wijnstok. En dan waarschuwt Jezus hen ook. Hè? Zonder mij kunnen jullie niets doen. Als jullie straks de wereld ingaan en dan mijn evangelie doorvertellen. Zonder mij zijn jullie helemaal niks. Het omgekeerde is dan meteen ook waar. Met Jezus zijn de apostelen tot grote dingen in staat. Nou, dat is de bemoediging voor de apostelen. Wij blijven vrienden, intens verbonden, al is Jezus straks uit beeld en in de hemel. De afstand tussen hen en de hemel brengt geen scheiding tussen de ware wijnstok en zijn ranken. En dan zullen ze veel vrucht dragen. Nou zit er, en dan wordt het even spannend. Nou zit er wat betreft dat woordje vrucht dragen bij ons als hoorders misschien wel een klein stoorzendertje op de lijn. Bij vrucht, ik weet niet of dat nu zo is, misschien ben ik helemaal niet, maar bij vruchten zitten wij heel groot te denken aan de vruchten van de Heilige Geest. Galaten 5 stond dat door je hoofd. De vruchten van de Geest. En we denken aan goede werken die horen bij het geloof. Zelfs onze catechismus doet dan een beetje mee als stoorzender. Want die heeft het over vruchten van dankbaarheid. En hoe waar dat ook allemaal is. Het is, denk ik, hier niet zo dat Jezus dat bedoelt. En je moet je even voorstellen. Jezus zendt zijn leerlingen uit. De ranken. Wat moeten die doen? Het evangelie preken. De mensen moesten horen van de redder van de wereld. En wat zijn dan de vruchten? Mensen die gaan geloven. Zoals Jezus had gezegd, jullie zullen vissers van mensen worden. En je zou zelfs kunnen zeggen, en dat kun je gewoon zeggen, wij, zoals jullie hier zitten, zoals u thuis meekijkt, jij bent een vrucht van de preek van de apostelen. Jezus belooft het zijn leerling al. Hè? Er komt een grote oogst aan vruchten. En kijk, zo is het ook gegaan. Het nieuws van Jezus gaat de wereld over tot de uithoeken van de aarde. En wat een vrucht. En wat een rijkdom. Hoe explosief dat ook in die eerste eeuw van het christendom is gegaan. Moet je eens kijken hoe mooi Jezus over die vrucht ook praat. Over die kerk van Jezus wereldwijd, over heel de aarde. Als er veel vruchten komen, zegt hij, zal de grootheid van mijn Vader zichtbaar worden. In hoe de kerk zich over de aarde verspreidt, zie je echt iets van Gods grootheid. Vaders ogen over de wereld glinsteren en glanzen als hij zijn kinderen ziet die samenkomen, die elkaar ontmoeten. Die hem eren. De stemmen van Gods kinderen, die maken Gods naam groot. Hij beseft dat hij de grootheid van de Vader, dat is de kerk van Jezus, dat bent u als gemeente. Gebouwd op het fundament dat de apostelen hebben gelegd, wat zij hebben gepreekt en geleerd. Dat is de heilige en algemene apostolische kerk. Straks zullen we die belijdenis ook uitspreken. De gemeente van Christus, waar wordt gepreekt, waar wordt gedoopt, waar ja, vanmiddag ook avondmaal wordt gevierd. Christus gemeente waar mensen nu al voorzichtig weer een beetje gaan samenkomen. Want je weet dat je redding van Jezus komt. Omdat je weet dat je gewassen moet worden met het bloed van de Heer Jezus. De kerk van Christus die over de aarde is uitgegroeid als een gigantische wijnstok. Die zo ver gaat als de einde van de aarde. Hier zijn de vruchten mensen. Jezus spreekt over de kerk van God, die begint in Christus, die zich vertakt via de apostelen tot een enorme wijnstok die zo groot is en zo ver gaat tot aan het einde van de aarde. En daar ligt dan ook een belangrijke boodschap voor ons. De woorden van Christus, wat de Heer Jezus heeft gedaan, zoals dat via de eerste leerlingen van de Heer Jezus naar ons toe is gekomen. Ja, is dat dan ook voor jou het levenssap waardoor jij kunt groeien en bloeien? Waardoor jij en ik de grootheid van de Vader kunnen zijn? Waardoor jij en ik de grootheid van de Vader willen zijn? Vader, de wijnboer, steekt de vlag uit als de oogst groeit en bloeit. Hij is dolgelukkig als jij bij de oogst zit, omdat je hebt willen luisteren naar Jezus. En je hebt willen laten voeden door de levenssappen die hij doorgeeft. Als jij bereid bent de woorden van Jezus ook handen en voeten te geven in je leven. Ben je bereid om het evangelie van Gods liefde door Christus handen en voeten te geven en breng je hem te sprake? Wat Jezus vraagt van zijn apostelen geldt daarmee ook voor ons. Blijf in mij. Hij blijft verbonden met de Heer Jezus. Met ook als belofte, blijf in mij, dan blijf ik ook in jullie. Ik laat jullie dan niet los. En de waarschuwing daarbij, zonder mij kun je niks doen. Dat betekent dat je een biddende gelovige en een biddende kerk moet zijn. Dat kan niet anders. Jezus noemt het 2 keer. Hè? Als mijn woorden in jullie blijven, kun je vragen wat je wilt. En het zal gebeuren. En wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. En verwacht niet dat jouw leven de grootheid van de Vader kan weerspiegelen. Als je geen biddende kerk en geen biddende gelovige bent. Ondertussen is ook de Vader bezig met het onderhoud aan de wijnstok. Hij zegt, iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Ik heb dat even samengevat. De wijnboer die werkt, hij snoeit en hij krent. Ik ga ze beide even uitleggen. Hij snoeit, hij snijdt weg. Heel pijnlijk is dat ook te zien. Het is net gebeurd eigenlijk, we hebben het niet gelezen, maar het is net gebeurd als Jezus dit vertelt. Judas is weggelopen bij de maaltijd waar Jezus met zijn leerlingen zit om hem over te leveren. Judas zal geen vrucht dragen. Hij hoort niet meer bij die eerste groep, de 12. Het is ook een heftig bericht. Wie Jezus verraadt, is buitengesloten. Wie bij hem wegloopt, kan zelf ook geen vruchten meer dragen. Judas wilde niet meer in Jezus zijn. De verbinding met de wijnstok is verbroken. Hij ging om Jezus te verraden. De tweede werkzaamheid van de wijnboer is dat hij ook bijsnoeit, zegt onze vertaling. En dan zijn de uitleggers, en die volg ik dan maar, die zeggen, ja, wat hier bedoeld is eigenlijk het krenten van de wijntrossen. Dan moet je even zo'n grote wijntros voorstellen. Er zitten allemaal druiven aan. En dan heb je ook van die pieterpeuterige druifjes. We hebben thuis ook zo'n wijnstok in de tuin. Het zijn eigenlijk allemaal pieterpeuterige druifjes. Maar goed, met een beetje vertrouwen haal je de allerkleinste dan weg, zodat wat er overblijft nog iets gaat worden. He, krenten noem je dat. Het kleinste spul haal je weg, zodat de rest wat beter kan groeien. Jonge druiventrofjes worden uitgedund, zodat de andere druiven meer kans krijgen. Nou, de wijnboer, de Vader in de hemel, die wil de vruchtbaarheid van zijn wijnstok verhogen door zeg maar wildgroei tegen te gaan. Op zoek naar goede vruchten neemt de hemelse wijnboer de druiventrossen onder handen. En wat leidt tot wildgroei in jou en in mijn leven? Wat leidt tot wildgroei in ons kerkelijke leven? Moet door de vader, de wijnboer, onder handen worden genomen. En wij worden als mensen gevormd, we worden als mensen gekneed, geboetseerd door de woorden van de Heer. Petrus, de apostel, is zojuist, als Jezus dit uitspreekt, nog onder handen genomen door Jezus zelf. Hè? Petrus die, toen de maaltijd begonnen was, Petrus die hard riep tegen Jezus, u mijn voeten wassen, bekijk het nou, u gaat niet mijn voeten wassen, u moet mij niet dienen. Maar juist dit Petrus moet leren dat Jezus juist is gekomen om te dienen. En zo wordt hij onder handen genomen. Kijk, dat is ons leven, dat is jouw en mijn leven. Wij moeten leren. Met ons hoofd en met ons hart, we moeten gevormd worden. En dat doet soms zeer. En krenten, dat is knijpen. Pijnlijk. Maar hoe wonderlijk als de vruchten dan toch meer kracht krijgen door te groeien in Christus. Zo worden we allemaal wel door God onder handen genomen. Zoals Paulus die klaagt, ja, ik had een doorn in mijn vlees. Ik werd er niet van verlost, want ik moest iets leren. Namelijk dat genade genoeg is. Maar bij dat alles, je kunt blijkbaar een mooie vrucht zijn voor God. Ook als je zwak bent. Ook als het nog niet allemaal op orde is. Ook als er nog blijkbaar pieterpeuterige kleine vruchtjes tussen zitten. Jij kunt blijkbaar een mooie vrucht zijn voor God. Als het evangelie in jou leeft. Als een boodschap van vergeving van zonden. Ook voor jou. En we zijn niet allemaal supergelovigen of zo. Goede vruchten zijn in de ogen van God niet de mensen die het allemaal keurig voor elkaar hebben en antwoord hebben op alle vragen in het leven. Je kunt een prachtige vrucht voor vader de wijnboer zijn. Zelfs als het misschien in jouw ogen een mislukt leven is. Of een gehandicapt leven. Je kunt een vrucht voor de vader zijn. Ook als je alleen nog maar kunt liggen. Of als je pijn hebt. En veel niet meer kunt. Als je leert anderen te vergeven vanuit de vergeving die je zelf hebt ontvangen. Als je leert luisteren omdat er naar jou is geluisterd. Want een goede vrucht zijn, dat ligt niet aan onze mogelijkheden. Maar het ligt aan de kracht van Jezus' evangelie. Als zijn vergeving, als zijn verzoening, als zijn woorden en daden van liefde in ons leven, als die stralen. Als wij in hem blijven, dan bloeit in ons leven de lof op God. En maken we God groot. Eren we zijn naam. Zijn we dankbaar voor de wijnboer die zorgt. En laten we merken hoe blij we zijn dat de Heer van ons houdt. Kortom, blijf één met Jezus. Laat je voeden door zijn levenssap. Het goede nieuws van bevrijding. Wees een biddende kerk. En wordt er ergens gekrenkt, geknepen in je leven? Doet het leven zeer? Dat kan. Maar wees niet bang. Je bent een vrucht in handen van de wijnboer. Van Vader in de hemel, die voor je wil zorgen tot de oogst aanbreekt. En hij zal met grote blijdschap jou inzamelen voor zijn hemelse koninkrijk. Amen. Psalm 80, ik noemde hem al in de preek, daarvan horen we nu 3 coupletten. We gaan samen in gebed tot God en we willen ook samen bidden voor Kees van Dorsten. Kees was met zijn vrouw Helene jaren lid van jullie gemeente. Zoon Tim is nog steeds lid van de gemeente. Maar Kees heeft te horen gekregen dat hij zeer ernstig ziek is en dat het, naar de mens gesproken, al behandeling tot genezing niet meer mogelijk lijkt. En het lijkt ons goed om vanmiddag ook voor hen te bidden. Ik ga jullie voor in gebed. Vader in de hemel, Heere God, machtige en trouwe Vader. Dank u wel dat u die hemelse stek op aarde hebt geplant. Jezus uw Zoon. En dat uit en door hem een gigantisch volk op aarde is geroepen om bij u te horen. Dank u wel dat we uw stem mogen kennen door de stem van Jezus Christus, de goede herder. En we danken u dat we verbonden mogen zijn met de Heer Jezus. Dat we mogen drinken van zijn levenssappen als het ware. Het goede nieuws van vergeving, bevrijding, vernieuwing, een nieuw leven, het komende koninkrijk. We willen u prijzen, Heere God, dat dat nieuws in ons leven mag landen. En wilt u ons daarmee bemoedigen? Wanneer wij als mensen vruchten zijn van de verkondiging. Verkondiging die begon rond de apostelen en die de eeuwen door is gegaan. Ook als we in ons leven merken dat we van onszelf niet van die fantastische vruchten zijn, maar dat we het ook nodig hebben, blijkbaar, dat er gekrenkt wordt. We willen u boven alles bewaren dat we bidden, willen we u boven alles dat we ervoor bewaard mogen blijven dat we u loslaten. Niet meer verbonden willen zijn met de Heere Jezus. Heere, Sterk in ons het geloof. Versterk ons vertrouwen op u. En geef dat we zo echt inderdaad uw grootheid mogen zijn. Niet vanwege onze eigen krachten, niet omdat we het allemaal zo mooi van elkaar hebben. Maar juist vanuit die verbondenheid met Christus. En zo iets van uw koninkrijk kunnen laten zien. Heere, we willen u bidden. Als we merken dat er echt wordt gekrenkt, geknepen in ons leven, willen we u bidden om uw kracht. In het bijzonder bidden we u voor Kees van Dorsten, zijn vrouw Helene en zijn gezin, Tim in onze gemeente. Kees die zo plotseling ook zo ernstig ziek is geworden. En vader, we weten dat u een God bent die wonderen kunt doen. Zo leggen we ook het leven van Kees in uw handen. U weet wat u voor hebt met hem. Tegelijk voelen, hij kan echt nog niet gemist worden. Zo zien we dat, zo ervaren we dat. Dat kan toch niet, Heer, nu al. Heere God, omring alstublieft hem, zijn vrouw Helene, hun gezin met uw liefdevolle trouw. Dat ze zich gedragen mogen weten in de weg die voor hen ligt. Hoe het zal uitpakken, Heere, help hen ook om dat vertrouwen uit uw handen te ontvangen. Zegen hen in deze moeilijke tijd. Heere, we willen u bidden voor alle mensen die iets soortgelijks hebben ervaren. Die iemand moeten missen. Waar een lege plek is ontstaan. Dat u zijn met mensen die ernstig ziek zijn. En dat aan de lijf ondervinden elke dag. Vader, we willen u bidden voor uw kerk over de hele wereld. De kerk van de Heer Jezus, Heere God. Die onder zoveel verschillende omstandigheden zijn weg moet gaan. Soms in verdrukking, vervolging, dat het leven echt pijn doet. We willen u bidden voor christenen die worden vervolgd, die niet ongestraft kunnen samenkomen. We willen u bidden voor de kerk in Nederland, die ook met van alles te maken heeft, maar het gaat om de eer van uw naam. Verdeeldheid onder christenen onderling. Maar ook kinderen van u die uw kerk verlaten. Het geloof kwijtraken. Heren, we willen u bidden om een ommekeer. Met u in ons leven, Heere Jezus Christus, wordt het toch weer wat. En wil u bidden dat wij door de kracht van Jezus dat vertrouwen mogen uitstralen. En zo elkaar in verbondenheid ook vasthouden en bemoedigen om verder te gaan aan uw hand, naar uw koninkrijk toe, naar de wereld die komt. En om nu alvast daarvan de krachten mogen laten zien die we van u ontvangen. Heere, bouw en vermeerder zo uw kerk, ook in Nederland. Heere, we willen u zo danken en bidden. Wilt u ons horen om het offer van Christus Jezus, onze Heiland. Amen. We gaan het heilige avondmaal vieren. En ik wilde vanmiddag met u uit een van de formulieren lezen. Ik heb even nagedacht welke. Ik hoorde dat dominee Holtland vanmorgen formulier nummer 4 had gedaan. Ik doe het 5e formulier. We zijn hier bij elkaar om in opdracht van onze Heer Jezus dood te verkondigen. Laten we eerst luisteren hoe de instelling van het avondmaal wordt beschreven in het heilige evangelie. Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden. Neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hem de beker met de woorden. Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. We gedenken dat Jezus onze Heer aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed heeft gegeven voor de zijne. In zijn grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, omdat wij een nieuw leven zouden gaan leiden en de dood geen macht meer over ons zou hebben. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte om onze zonde, maar ook met dankbaarheid om zijn liefde die alles goed maakt. We beleven aan de tafel de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Door samen aan Christus tafel te eten en te drinken willen we elkaar ook dienen in het dagelijks leven. Verder laat het avondmaal ons denken aan de terugkeer van onze Heer, waarnaar we uitzien. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons wijn drinken in het koninkrijk van zijn vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet onverschillig en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren. Laten we samen de Heer bidden. God, onze Vader, we danken u voor het geschenk van het avondmaal. En we prijzen u om de liefde van Christus die zijn leven voor ons gaf. We erkennen onze schuld en danken u dat u onze zonden vergeeft. En we vragen u, zend ons uw Heilige Geest, zodat wij gevoed worden met Jezus Christus, het brood uit de hemel. We zien uit naar de terugkeer van onze Heer, naar de bruiloft van het Lam. Bemoedig ons met dat vooruitzicht, wanneer wij in dit leven moeite, schuld en gebrokenheid ervaren. Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Laten we in verbondenheid met elkaar, ook met die kerk van Christus wereldwijd, tot aan alle hoeken van de aarde, ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik wil u vragen om hier in de kerk te gaan staan. Laat dit ook jouw geloof mogen zijn. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel en hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. U ziet er staan brood en wijn. Brood en wijn zijn afbeeldingen van het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. Het draait niet om brood en wijn. Laten we onze aandacht richten op onze Heer die in de hemel is, maar tegelijk ook gastheer aan de tafel. Het brood dat we breken maakt ons één met het lichaam van Christus. De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem dit brood, deze beker, eet en drink. Gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam en zijn bloed heeft gegeven om al onze zonden volkomen te vergeven. Vanmiddag is er een gaande viering. Ik zal straks daar gaan staan, maar u zult worden genodigd door de ouderling. Tijdens de viering is er muziek, maar er wordt ook gezongen. En wees welkom aan de tafel van uw Heer.
Een hoop die zeker is, een groot geheimenis, beloofd door God, is nu aan ons onthuld.
Als een volmaakte schat, die heel Gods plan omvat, Christus in ons hoop op Gods heerlijkheid.
En het leven dat ik leef, is nu niet meer van mij. Jezus leeft in mij, mijn hoop voor eeuwen. Elke dag dat ik besta, leef ik niet meer, maar Hij. Jezus leeft in mij, mijn hoop voor eeuwen.
Liefde die zuiver is, Vaders getuigenis, zijn eigen Zoon die onze zonden droeg.
Hij heeft zichzelf omhuld met onze zondenschuld, daar aan het kruis riep hij, het is volbracht.
En het leven dat ik leef, is nu niet meer van mij. Jezus leeft in mij, mijn hoop voor eeuwen. Elke dag dat ik besta, leef ik niet meer, maar Hij. Jezus leeft in mij, mijn hoop voor eeuwen.
Leven dat en onverslaanbaar voor de macht der hel. Met Jezus dood gegaan en met Hem opgestaan, zullen wij delen in Zijn heerlijkheid. En het leven dat ik leef, is nu niet meer van mij. Jezus leeft in mij,
thank you.
Laten we samen de Heere God danken. Heer onze God, we danken u hartelijk voor de viering van dit avondmaal. Wat een wonder dat u ons er zeker van wilt maken. Dat we door Christus vergeving van onze zonden een eeuwig leven hebben. Dat uw koninkrijk komt. Vader, als we verder gaan deze week in, willen we u ook eerbiedig vragen. Laat ons door uw Heilige Geest groeien in geloof. En we krijgen in ons leven vast te maken met van alles en nog wat. Zonde, verleidingen. Geef ons de kracht om in ons leven daartegen te vechten. Weerstand te bieden aan wat ons kan verleiden om bij u weg te gaan. Vader, zo zien we uit naar de dag van Christus. En laat dat uitzien ook in ons mogen leven. Vervul al uw beloften dat uw wereld komt. Dit alles bidden we u in Jezus' naam. Amen. Het is een moment om nu gaven aan de Heere te geven. Dat kan via de gift-app, Theologische Universiteit, als ik het goed heb onthouden. God zegene uw gaven. De laatste psalm die we gaan zingen, is ook weer een psalm, het is psalm 67, die gaat over dat wijdverbreiden van de vrucht, zeg maar, over heel de aarde. Alle volken die God loven en beleiden, en zo als het ware de grootheid van de Vader zijn. Psalm 67, vers 2 en vers 3. Dat alle volken u prijzen. En dan moet je zelf je mond houden. Dat valt niet mee, moet ik zeggen. De verleiding is zo... Maar goed, even volhouden nog. Maar fijn dat jullie ons wilden voorzingen. Voor ons, namens ons wilden zingen. Ontvang ook de zegen van God, richt je op hem. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de eenheid van de Heilige Geest met u, met jullie allemaal. Amen.
Waar wordt de honger voor altijd gestild? In Christus alleen is het brood van het leven. Breekt het voor ieder, deelt het om niet. Bron van leven, ons wie zal ons leven in liefde doen groeien?